Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment vanuit het verenigingsgebouw De Openhof van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 2. De Duitsers zijn Polen binnengevallen. Gijs van Alphen valt met de keukendeur bijna letterlijk het huis binnen en schreeuwt met overslaande stem: "En nu hebben we wat." "Er is mobilisatie." "Wat?" zegt moeder van Alphen, haar zoon verbaasd aankijkend. "Jongen, wat zag je me daar nou toch?" "Ja, mam, het is echt waar, hoor. Het is door de radio bekendgemaakt. Engeland en Frankrijk hebben aan Duitsland de oorlog verklaard. En nu zijn we gemobiliseerd." De 11-jarige knaap weet niet meer van ophouden. Aan één stuk door vertelt hij alles wat hij van zijn vriend Kees gehoord heeft. "Bij Kees' tante hebben ze een radio. En hij was er net toen de zender het akelige nieuws doorgaf. Alle soldaten moeten opkomen, mol. En ook de oudere mannen zijn opgeroepen. De verlofdagen van de soldaten zijn ingetrokken. En het is overal even druk op de weg met het verkeer. Auto's helemaal vol met jongens en mannen rijden zo hard mogelijk naar de garnizoenplaatsen. Allemaal in soldatenkleren. Ze moeten daar binnen een paar uur zijn. Heel de Alblasserwaard is in de weer zich vliegensvlug te verplaatsen. Heus waar, moe." Vrouw van Alphen, die bezig is om de was te doen, laat van schrik het gewrongen goed bijna weer in het water vallen. "Het zal dan wel waar wezen," concludeert ze uit wat haar Gijs haar vertelt. "Zou Gerrit van tante Sien zich ook moeten melden?" vraagt ze aan Gijs. "Ik ga het direct even vragen, moe," is zijn antwoord. "Ga maar, kind, en vraag gelijk of wij soms wat ergens hun mee kunnen helpen." Gijs hoort nog maar half wat moeder zegt en is al door de keukendeur weggerend, op weg naar tante Sien. Vrouw van Alphen loopt van het ene eind van het huis naar het andere. Er komt geen werk meer uit haar handen. De waskuip blijft verder onaangeroerd. Ze doet haar bonte schort af en hangt het met een lus aan de deurknop. Vader is nu niet thuis. Toch wil ze met iemand praten. De beide knechts zijn boven in de molen bezig, weet ze. Die hebben het nogal druk vanmorgen. Ze zal even op de weg gaan kijken. Misschien ziet ze wel een bekende. Ze loopt haastig het molenerf op en blijft bij het tuinhek staan kijken. Wat is het druk op de anders zo stille polderdijk. Mannen en jongens in soldatentenu tossen hun ransel met zich mee. Ze haasten zich naar een verzamelpunt. Auto's en karren, door paarden getrokken, hebben hun laadruimten ook vol met soldatenvolk. Ze gaan in de richting van het veer. De Papendrechtse veerpont is vast nog nooit zo druk bezet geweest als nu op deze eerste mobilisatiedag. Langs de Merwede liggen de soldatenstellingen en daar moeten velen zich melden. "Daar komt buurman Verrijp aan fietsen," ziet Nelia. De tuinderij van Verrijp ligt een heel eind verderop aan de polderweg. De Van Alphens hebben weinig omgang met de tuindersfamilie. Maar nu stapt hij even van zijn fiets en loopt op de molenaarsvrouw toe. "De toestand is hoogst ernstig, vrouw Van Alphen," zegt hij zonder enige nadere verklaring. Nelia begrijpt het en knikt. "Ja, Verrijp, ik hoorde het zo even van Gijs. Als dat maar geen oorlog wordt." De buurman weet er veel meer over te vertellen. Het Duitse buurland schijnt tot de tanden toe gewapend te zijn. Ze hebben over de grens een enorme oorlogsindustrie. Het blijft druk op de weg. De scholen zijn intussen ook uitgegaan. Is je man niet thuis? Stapt Verrijp dan op een ander onderwerp over. Ik heb een paar met tarwe te malen. Nee, vrouw Van Alphen schudt met haar hoofd. Maarten is vanmorgen naar Dort. Hij had al thuis kunnen zijn, maar nu met die drukte is hij vast opgehouden. Plots ziet Nelia in de verte Joop en Lijgje aankomen. Ze lopen voorzichtig op het gras van de wegberm, bang om onder de wielen van de voertuigen te raken. Nu ze haar jongste kinderen ziet naderen, krijgt Nelia het opeens te kwaad. Er branden tranen achter haar oogleden. Ze moet zich dwingen haar emotie de baas te blijven. Wat zal de toekomst brengen? En wat zal er dan van haar drie kinderen worden? Joop is nu 10 jaar en zit in klas 4. En Gijs van 11 zit in klas 5. Ze nemen altijd hun zusje Lijgje mee naar de dorpsbewaarschool. En ze brengen haar ook weer mee naar huis. Gelukkig, daar zijn ze. Lijgje trekt direct aan moeder Schort om zich op te trekken. Nelia tilt de kleine meid op en laat haar op haar arm zitten. Tegen Joop glimlacht ze mat. De knaap vindt het allemaal zo vreemd vandaag. Al die drukte, waar is dat voor? Hij begrijpt niet alles, maar voelt toch aan dat er spanning is. Intussen is ook vader thuisgekomen. Hij draait met een grote boog het openstaande ijzeren hek in. Gijs, die onderweg naar huis zijn vader op de brek zag rijden, was met een flinke sprint naast zijn vader op de bok gesprongen. Bofte hij even. Hij hoefde dat laatste stuk nu mooi niet te lopen. Vader en Gijs lopen terug naar het hek, waar Verrijp met Nelia stonden te praten. Natuurlijk weet vader Maarten het nieuws ook. Het is spannend in de wereld, verbreekt zijn stem het stilzwijgen. We weten het, man, antwoordt moeder Nelia, nu toch wat rustiger van binnen. Nu vader thuisgekomen is, lijkt toch alles anders. Ze zoekt steun bij haar man. Buurman Verrijp vertelt aan Maarten nog meer nieuws over de toestand in het land. Laten we naar binnen gaan, stelde vrouw voor, om nog even een bakje koffie te drinken. Verrijp knikt en achter elkaar lopen ze het molenhuis binnen. Lijgje heeft al gauw haar poppenwieg te pakken en verdiept zich in haar spel met de poppenkinderen. Maar Gijs en Joop luisteren met open oren en ogen naar wat de grote mensen bespreken. Dat loopt vast op een oorlog uit, buurman, verzekert Verrijp op stellige toon. De crisistijd die we nog lang niet te boven zijn en die we ook niet te boven kunnen komen, dat economische spanningsveld dat al zoveel jaren heeft geduurd, het komt nu allemaal tot een ontknoping. Hoe lang duurt die wereldmalaise al niet? Het ene heeft niet het andere te maken, verzekert de tuindersbaas. En je zult het zien, mensen, het komt. De wereldbrand kan niet uitblijven, heus wat ik je zag. Er valt een stilte. Alleen het tikken van de staande klok wordt gehoord. Eindelijk zegt Maarten iets waarop de buurman het niet zo erg heeft begrepen. Alleen, als God het toelaat, Verrijp, zegt hij vol ernst. Alles is aan zijn macht onderworpen en hij bestuurt alle dingen. Zonder zijn wil, zal er geen haar van ons hoofd vallen en valt er geen musje van het dak. Wet om de vrede van ons land. Hierop heeft buurman Verrijp niet veel te zeggen. Hij is een man van de wereld. Hij bekijkt alles uit een zakelijk oogpunt. Met God had hij tot nu toe niet gerekend. Maar wat Van Alphen daar opwerpt, is wel waar. Hij kan er niets tegen inbrengen. Hij gelooft wel dat er een God bestaat vanzelf. Maar naar de kerk gaat hij niet veel. Eigenlijk bijna nooit. Zo af en toe als er een bijzondere gelegenheid is, of met oudejaarsavond. Na enig nadenken zegt hij: ja, als je het zo bekijkt, buurman, dan kan het misschien gebeuren dat ons land buiten de oorlog blijft. In 1914 is dat ook gebeurd. Maar ik blijf erbij dat het misgaat. Die Hitler met zijn leger streeft aldoor naar de wereldmacht. Die landhonger van hem is niet te stuiten. Het zou anders een ramp zijn, knikt Van Alphen, stil voor zich uitstarend. Moeder Van Alphen en de jongens drinken hun koffie al luisterend op. Ze hebben niet veel verstand van al die politiek. Maar het is wel spannend, hoor, al die gesprekken over de oorlog. Als buurman aanstalten maakt om op huis aan te gaan, herinnert hij zich opeens waarvoor hij eigenlijk naar de molen kwam. Oh ja, Maarten, wil je een vracht erten voor me malen? Ze zijn overjarig en nog goed voor veevoer. Komt voor elkaar, belooft Alphen. Volgende week heb ik de trechters leeg. Breng ze maandag maar hierheen. Dan zal ik ze voor je fijn malen. Als buurman vertrokken is, vertelt Gijs wat hij weet over Gerrit van Tante Sien, die met oom Henk aan Tante Sien op de watermolen woont. Gerrit ging juist in zijn soldatenpak de deur uit, toen ik bij hen aankwam. Tante Sien komt zo gauw als ze tijd heeft even hier naartoe. Oom Henk hoeft gelukkig ook niet weg. Hij is net als pa, zijn dienstplichtjaren al te boven. Moeder vraagt maar niets meer aan Gijs. Ze zal het verdere nieuws wel van haar zus horen. Ze moeten nu gaan eten. De school gaat om 1:30 weer aan. Gijs moet vanmiddag ook weer naar school, want vanmorgen had hij een uur eerder vrijgekregen, omdat meester Koster die morgen ziek was. Daarom schipperen ze maar wat met de lesuren. Als de kinderen weer naar school zijn, wordt het toch een poosje stil op de straatweg. Ook om en nabij de molen is het nu rustig. De boeren zullen zo meteen wel weer komen met hun volle korenwagens. Dan moeten de molenaarsknechten weer rap aan het werk. De oude knecht en de aankomende halfwaskracht hebben altijd de handen vol aan het laden en lossen. Van Alphen zelf zal het werk van de melderij op zich nemen. Zo gaat dat meestal. Nu zijn de twee arbeiders samen bezig met het splitsen van het gemalen koren. Ze zeven voorzichtig het witte broodmeel en laten het tarvemeel in de zakken glijden. De zemelen doen ze in gonjezakken. Die worden apart weggeborgen in de zijschuur van de molen. De molen wordt eigenlijk te klein, meent Pieter, de jongste van het stel. De baas zegt dat ook, jong, is het korte antwoord van de oudere man. Pieter kijkt Krijn lachend aan. Dat heeft hij dan toch maar goed geschat. Misschien laat hij dan wel een nieuw bouwsel neerzetten, veronderstelt Pieter enthousiast. De oude Krijn doet er verder het zwijgen toe. Hij heeft al wel zoiets horen verluiden, maar zeker weten doet hij het niet. Hij wil er dan ook de zegsman niet van zijn. Zo'n blaag als Pieter praat zijn mond soms voorbij. Zwijgend werken de beide molenaarsknechten door. De baas en centen zijn niet van blik, Voor dat geld moet gewerkt worden, zeker weten. En ze mogen blij zijn dat ze werk hebben in deze tijd. Hoeveelen zijn al jarenlang werkloos. Evert Verduin zit met zijn houthandel in Sliedrecht. Daar heeft hij, evenals zijn vader en zijn grootvader, altijd gewoond. Door de tijd heen heeft hij de zaak nog meer uitgebouwd. Jarenlang mocht hij het vertrouwen hebben van aannemers en meubelmakers. Maar dat was de laatste jaren toch wel wat minder geworden. De dure tijd was er de oorzaak van dat er steeds minder hout werd besteld. Zijn voorraadschuur zit daarom ook tot aan de nok toe vol met verschillende houtsoorten. Hij wilde wel dat hij die kwijt kon aan de een of andere huizenbouwer of meubelmaker. Desnoods is hij bereid wat op de prijs te laten vallen. Al zal hij dan minder winst maken, wat geeft het als hij zijn geld er maar weer uitkrijgt. Al die investeringen hebben hem een schrale kas bezorgd. Hij moet wel wat zien te schepperen. Een grote advertentie in het streekblad van de Alblasterwaard zou, dacht hij, de oplossing kunnen zijn. 30% korting op alle houtsoorten kon de kopers wel eens aantrekken. En werkelijk, het lijkt te lukken. Hij krijgt een aantal flinke orders op zijn bestellijst. De molenaarsbaas van de Milde Hangt is wel de grootste afnemer geweest, bleek al gauw. Samen met een architect had de Mulder uit Molenaarsgraaf de stapels hout betast en een enorme koop gedaan. Wat was de molenaar ermee van plan? Dat stak de koper niet onder stoelen en banken. Er moesten nieuwe voorraadschuren worden bijgebouwd. Schuren met dubbele wanden moesten het worden. Die dubbele wanden moesten kou en nattigheid weren en het tarwegraan beschermen tegen doorschieten. Afijn, hoe het in elkaar zat, was zijn zaak niet. Verduin was blij dat de koop zo gemakkelijk tot stand was gekomen. Over wanbetaling hoefde hij niet in te zetten. De Mulder stond bekend als een eerlijk man die nooit ergens schulden maakte. Van Alphen stond ook bekend als iemand die wist op zijn tijd iets aan anderen mee te delen. Verduin had de arme mensen in de omtrek daar wel eens over horen praten. De molenaar had zelfs de huishuur van de weduwe Domburg betaald, zodat zij in haar huisje kon blijven. En dat liep over heel wat weken, fluisterde men. De huisbaas had de huurschuld van de vrouw per direct opgeëist. Hij dreigde dat zij er anders zonder pardon uitgezet zou worden. Vrouw Domburg was al oud en ze kon de schuld niet betalen. Toen had Van Alphen alle schuld voor zijn rekening genomen, waardoor de armlastige vrouw in haar huisje kon blijven. Dat zou hij van de molenaar zelf nooit vernomen hebben. Die bezuinde dat heus niet rond. Maar zoiets kon niet verborgen blijven, hoewel Van Alphen dat nog zo had bedongen bij de weduwe Domburg. Nee, voor het geld van de molenaar hoeft Verduin niet bang te zijn. Dat zal binnenkort wel betaald worden. Als die mobilisatie nu maar geen roet in het eten gaat gooien. Je kunt maar nooit weten. Er moeten nu zoveel jongens en mannen onder de wapenen. En in oorlogstijd wordt alles duurder. De mensen zitten over het algemeen toch al zo slecht bij kas. Maar Van Alphen is een goed afnemer. En wat hij met al dat hout moet, nou, dat is zijn eigen zaak natuurlijk. In korte tijd wist heel de Alblasserwaard wat er met die houtaankoop zou gebeuren. De molen zou een drastische opknapbeurt krijgen. Een totale vernieuwing werd er gepland. Naar verluid zou aannemer De Groot het werk mogen doen, En tegen oktober zou er een begin mee gemaakt worden. Het is nu eind september, dus het zal niet lang meer duren voordat het karwei begint. De betaling zal plaatsvinden bij het ophalen van de eerste lading planken. Met zijn angst reikt de houthandelaar het aan de slapen reeds grijzende haar naar achteren. De winkeldeur gaat open en de klingelbel roept hem weer tot de werkelijkheid. Een klant die om een pak spijkers komt. Hij helpt hem even tussendoor en maakt dan nog wat kleinere bestellingen klaar. Ja, ja, die advertentie in het weekblad heeft dan toch maar geholpen, peinst hij verder. En hoe het met de handel zal verlopen? Nou, dat moet hij maar rustig afwachten. Komt tijd, komt raad. De oude molenaarsknecht had het toch wel goed gehad. Toen hij dacht te horen dat er nieuwe schuren om de oude molen zouden komen. Veel grotere gebouwen moesten het worden. Volgens de laatste bouwmethode. De voorbereidingen voor het braakliggende stuk grond dat achterop ligt, zijn in volle gang. De grond wordt uitgegraven om de fundering met gasleidingen aan te leggen. Baas van Alphen wil er een mooi geheel van maken, met alle gemakken van vandaag de dag. De architect die hij het werk heeft opgedragen staat bekend als een kundig man. Hij heeft volgens zeggen al veel mooi werk geleverd. De gemeentebesturen uit de Alblasserwaard raadplegen hem vaak als zij iets voor het algemeen belang willen laten bouwen. Van Alphen heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat het met de korenschuren wel goed komt. Er zijn op het ogenblik een man of 10 aan het werk. De grond wordt in lorries weggereden naar het achterliggende terrein van buurman Verrijp. Hij kan er zijn voordeel mee doen, want het is goede teelaarde voor zijn tuinderij. Met de nodige bemesting kan hij de grond best gebruiken voor zijn akkers. Vanaf de polderweg klinkt het geluid van gierende remmen. Een chauffeur is bijna de molen voorbijgereden. Maar door snel op de rem te trappen, kan hij nog bij tijds het molenpad opdraaien. Hij kan anders maar net de bocht nemen. De kar achter de auto is volgeladen met lange, stevige planken. Houthandelaar Verduin staat er met zwarte letters op de zijkanten van de wagen. Baas Verduin zit zelf achter het stuur. Hij rijdt zo ver mogelijk het erf op. Een paar meter voor de oude korenschuur stopt hij. Behendig springt hij uit de cabine. Van Alphen, die rond de molen bezig is om het graafwerk te bezichtigen, ziet hem aankomen. Ah, daar is de eerste partij planken al, zegt hij tevreden bij zichzelf. Goedemiddag, klinkt het van twee kanten. Kijk, Van Alphen, zegt Verduin Monter. Hier is vast een eerste partij van de door u bestelde planken. Zal ik ze hier neerleggen? Hier leggen ze het meest uit de weg. Van Alphen knikt goedkeurend. En even later is de houthandelaar met het lossen van de vracht bezig. Hij doet zoiets altijd liever alleen. En het gaat hem heel handig af. Als de aanhanger helemaal leeg is, gaan ze samen het molenhuis in. Moeder zal de theepot wel onder de muts hebben gezet, zegt de molenaar uitnodigend. Binnenshuis zullen ze wel afrekenen. Als de zaken eenmaal geregeld zijn, raken ze met elkaar aan de praat. Gedreven gesprekken over de dingen van de laatste tijd. Het gaat als gewoonlijk weer over de toestand van het land. Dat is overal het gesprek van de dag. Hoe sluw ging Duitsland te werk met Oostenrijk. En dan nu de inval in Polen. Zal ons land ook aan de beurt komen? Maar we zijn een neutraal land, voert Evert Verduin aan. Het zal wel net zo gaan als in 14, denk ik. Vrouw van Alphen, die juist de kamer binnenkomt met de thee, hoort de laatste woorden van de houthandelaar. Ze heeft dat zelf ook wel eens stilletjes gedacht. In de Wereldoorlog van 1914 tot 18 was het ook zo spannend. Nederland bleef vrij, maar België niet. Ons land werd bespaard voor oorlogsellende. Hoewel er in de mobilisatie ook genoeg werd meegemaakt. Toch vreest Nelia soms het ergste voor haar vaderland. Zou je denken, zullen we neutraal blijven? Haak ze op het gesprek in. Geen zorgen voor de tijd, mevrouw van Alphen, is het antwoord van de bezoeker. Van Alphen schudt achter bedankelijk zijn hoofd en zegt: wat we willen, dat geloven we graag, Verduin. Maar als we de situatie van het wereldgebeuren nuchter bezien, dan gaat het er toch steeds meer om spannen. We kunnen wel eens onverwacht in de narigheid zitten, benadrukt hij zijn bange veronderstellingen. De molenaarsvrouw is het met haar man eens. God heeft lang geduld met ons, zegt ze ernstig. Maar eens is de maat van ongerechtigheid toch vol, Verduin. Haar man valt haar met een diepe zucht aan een hoofdknik bij. Hij zit ondertussen aan Geerte te danken. Gisteren is hij ook weer even bij haar langs geweest. Ze maakt het aardig goed en ze vertelde hoe ze het bericht van de mobilisatie van ons land had opgenomen. Ze was bedroefd en blij tegelijk geweest. Bedroefd om het naderend oordeel over Nederland. Maar ook blij, zoals de dochteren van Sion zich verheugden over Gods oordelen. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid, had ze blijmoedig gezegd. Er was een glans op haar gezicht geweest, een glans als van een hemels vreugdevuur. Dit is voor de wereld niet te vatten, maar Maarten had haar mogen bijvallen. Hij kende ook iets van de blijdschap die er zijn kan in de verheerlijking van Gods deugden. Gods eer was immers voor hem de zaligheid geworden. Nog napeinzend over Geertes woorden luistert hij met een half oor naar het gesprek dat zijn vrouw met Verduin voortzetten. Nelia durft Verduin te wijzen op de gevaarlijke toestand van lang dan volk, maar ook op de verlorenheid, waarin elk mens van nature ligt verzonken. Ze gaat nog verder en vraagt hem of hij daar wel eens over nadenkt. Want we kunnen ook sterven zonder dat het oorlog is. En kunnen we dan zonder verschrikken voor God verschijnen? Evert luistert weinig geïnteresseerd naar Nelia's welgemeende woorden. Hij weet de dingen ook allemaal wel. Hij gaat naar dezelfde kerk en hoort dezelfde waarheid verkondigen. Week aan, week uit, zit hij zondags 2 keer in de kerk. Maar toch, hij praat liever niet over de dingen van dood en eeuwigheid. Gewikst als hij is, probeert Evert snel op een ander onderwerp over te gaan. Als Nelia ophoudt met haar relaas, neemt hij handig zijn kans waar. Hoe groot denk je de opslagplaats te maken van Alphen? vraagt hij aan de molenbaas. Maarten, die Evert wel doorziet, geeft eerst gewoon antwoord op zijn vraag. Het wordt een loods van 30 bij 20 meter, met rondom dubbele wanden. Boven in het dak worden raamopeningen gemaakt met draadglasruiten. Die laten voldoende licht door in de keet, weet je. En omdat ze open kunnen, kan er voldoende lucht binnenkomen. Evert knikt instemmend. Dat zal hem nog een nalevering bezorgen. De zaken gaan erop vooruit. Inwendig lacht hij zijn zorgen weg. Maarten blijft ernstig en zegt: de Heere heeft ons gezegend. Alleen de zegen van de Heere maakt rijk. Maar vergeet niet, Verduin, dat het niet in de veelheid van rijkdommen gelegen is. Dat een mens leeft van zijn goederen. Bovendien, aardse voorspoed betekent niet dat God altijd met je is. Voorspoed kan soms tegenspoed betekenen en tegenspoed voorspoed. Denk maar eens aan de rijke dwaas. Hij had schuren gebouwd en voorraden bijeengebracht. En hij dacht nog vele jaren vrolijk en prachtig te leven. Maar in de nacht eiste God zijn ziel op. Daarom, Verduin, gaat de molenaar verder. Haast je en spoed je om je levenswil. Zoek geborgen te worden in die veilige steenrots Christus Jezus. Dan alleen zijn we veilig en rijk te noemen. De handelaar tegenover hem neemt de woorden van de molenaar schijnbaar rustig op. Maar van binnen voelt hij weer die weerstand. Ze menen het wel goed met hem, daar ligt het niet aan. Even later staat hij op om te gaan. Op datzelfde ogenblik stapt buurman Verrijp het tuinpad op. Het drietal in het molenhuis hoorde voetstappen op het grind. En door het raam zien ze hem aankomen. Op de straatweg voor het hek staan paard en wagen. De wagen met zakken vol geladen. Al snel gaat de kamerdeur voorzichtig open en komt Verrijp binnen. De begroeting is kort en zakelijk en Evert Verduin maakt van de gelegenheid gebruik om afscheid te nemen. Vluchtig groet hij en vertrekt naar huis. Als hij in de auto zit, voelt hij nog even in de borstzak van zijn colbert. Ah, de portefeuille zit er nog goed opgeborgen. Het geld heeft hij gelukkig ontvangen. En de overige lading en hout zal hij zo gauw mogelijk bezorgen. Zal hij iemand vragen om hem erbij te helpen? Zijn broer Willem, die werkeloos is, helpt hem wel eens meer voor een klein karweitje. Dan is hij er sneller doorheen. Hij vindt de mensen van die molen best, maar dat ze hem zo ernstig aanspreken, bevalt hem maar matig. Van Alphen is ouderling en altijd met die godsdienstige zaken bezig. Maar moet het nu allemaal wel zoals hij dat stelt? In gedachten rijdt Evert de polderweg af. Als zijn broer de houtzending helemaal alleen voor zijn rekening wil nemen, is dat ook best. Dan hoeft hij er voorlopig niet te komen. Toch is hij niet helemaal gerust. Opeens is er een stem diep in zijn binnenste. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hij schrikt en kijkt op. Wat is dat? Wie zegt dat opeens? Hij zit alleen in de auto en op straat ziet hij ook niemand. Het zweet breekt hem aan alle kanten uit. Hij vecht om die woorden kwijt te raken. Had dominee de Man er enkele weken geleden ook niet over gepreekt? Ja, nu herinnert hij het zich opeens weer. Hij wordt nog onrustiger. Hij probeert dat knagende gevoel van binnen opzij te dringen. Gods geest twist met je. Geef je gewonnen Evert Verduin. Alle dingen moeten medewerken ten goede voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Er komt zelfs een wereldoorlog, opdat God zichzelf een gemeente bijeen vergadert. Evert Verduin, geef mij je hart. Dank u wel.